Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborenen uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons samen zingen uit Psalm 68, het 16e vers. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof, vanouds zijn troon en woning. Psalm 68, vers 16. Deze middag uit het Nieuwe Testament, 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 20. 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 20 is de schriftlezing. Maar eerst doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen aansluiting daarop Psalm 64, vers 10. Eerst dus de belijdenis. En een ieder van u spreekt in zijn of in haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dus 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 20. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de twaalfen. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welken het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed om zijn zegen te vragen over de bediening van zijn woord. Heere der Heren, als we deze middag, deze avond weer hier samen mogen zijn, dan past het ons uw naam daarvoor te erkennen dat u het ons geeft. Dat u het ons geeft, Heere, dat we in rust en in vrede samen mogen zijn en dat uw woord gepredikt mag worden en dat we als gemeente samen ook de liederen, de psalmen mogen zingen, uw woord op onze lippen mogen nemen en ook dat we tot u voor uw aangezicht in het gebed mogen naderen. Wat heeft u ons veel gegeven? En wat missen mensen die het kerkelijke leven niet kennen, die het leven naar uw woord niet kennen, wat missen zij ontzettend veel. Wilt u het geven, Heere, dat we de waarde en de grootheid ervan mogen zien? Wilt u dat geven aan jongeren en aan ouderen? Wilt u dat geven aan hen die misschien tot nu toe de bijzondere waarde daarvan nog niet hebben gezien? En voor wie alles wat met de kerk en met uw woord te maken heeft alleen slechts gewoonte is? Of omdat men alleen naar uw huis gaat, omdat men dat nu eenmaal is geleerd van jongs af aan, maar bij wie er niet gezegd kan worden dat er nu ook een levende betrekking op u en op uw dienst is. Heere, zou u het willen leggen? Zou u het willen maken? Zou u het willen maken, ook op jonge leeftijd, dat er besef is van de heiligheid van u en dat er besef is van de rechtvaardigheid van u en dat er besef is daarvan dat u recht hebt om van ons te eisen ook dat wij naar uw woord leven, omdat u ons geschapen hebt en ook nog een dubbele zin ook omdat we in de drieënige naam zijn gedoopt, maar ook dat u die God bent voor wie wij niet kunnen bestaan, maar dat u toch juist ook in de evangelieverkondiging doet voorstellen de weg der zaligheid. En dat woord van de evangelieroeping ook zo wilt gebruiken dat dit in ons leven uitwerkt door uw geest uitwerken mag. Schenk dat, o Heere, dat daar waar de stilte van de geestelijke dood heerst, dat er leven komen mag en dat er een roepen geboren wordt tot u en dat er een gebed opklimt tot u. O, wat moet ik doen om zalig te worden? En die vraag, Heere, wie bent u? Wie bent u en wie zijn we zelf? Maar ook, hoe kunt u tot ons komen en wij tot u? Ach, u komt tot de mens door uw woord, maar ook door de bijzondere toepassing van uw geest. Heere, wil het doen ook deze avond. Al was het voor één, mocht het zijn voor meerderen, ja voor velen. Maar er zijn ook velerlei zegeningen vanuit de verkondiging van uw woord ook. Ook dat we een gedurig besef krijgen, ook vanaf onze jonge jaren, dat het goed is in uw huis. Maar ook dat u knopen ontbindt van mensen die in raadselen leven en dat u het duister wilt opheffen en licht en zicht wil geven en dat u onderwijs wilt geven hen die dwalen, en dat u bemoediging wilt geven aan hen die troosteloos zijn in zichzelf, en dat u kracht wilt geven aan hen die zo ervaren geen kracht te hebben, geen sterkte te hebben om u te dienen, maar ook dat u geloof wilt geven aan hen die zien dat ze moeten geloven, maar zo vaak niet kunnen geloven. En dat u de liefde opwekt en weer levend doet zijn. En dat u de hoop doet leven. En dat we daaraan mogen vasthouden dat u de levende God bent. Dat u de koning bent van uw kerk, van uw koninkrijk dat eeuwig is. En waarvan geen einde is. En dat u ermee doorgaat ook. Ook wat het uitbreiden van uw koninkrijk betreft. Heere, denk dan zo ook aan jongeren en aan mensen van middelbare leeftijd, maar ook van alle leeftijden. Raakt u ze aan en trekt u ze erbij. Heere, leer ons uw weg en leer ons naar uw woord te leven. Leer ons naar uw woord ons te bekeren. Leer ons naar uw woord ook te geloven en ook te merken uw nabijheid en ook te voelen dat u niet verlaat uw werk. Heere, laat het in der waarheid zijn. En laten we daar ook naar staan zoals uw woord dat ook aangeeft. Dat we niet onszelf iets op de mouw zouden spelden, dat we niet tevreden zouden zijn met een enkele gedachte vanuit onszelf, met een woord of met een aandoening of een indruk, maar dat uw werk, het geestelijke werk, echt van u is en dat we dat ook mogen zien, o Heere. Bewaar ons ook wat dat betreft voor alles waar we voor te bewaren zijn. Een mens is zichzelf toch nooit toevertrouwd. Wilt u ons allen gedenken, o Heere, en op alle plaatsen zijn, daar waar uw woord ook deze avond nog gepredikt mag worden, in onze kerken, hier in deze plaats ook, in de verschillende kerkverbanden, ook ter in ons land. Heere, laat daar waar uw woord in zuiverheid getracht wordt door te geven, laat het tot zegen mogen zijn. Breid zo uw koninkrijk uit en geeft u dat wij, al moeten we er kennis van nemen, dat er zoveel teruggang is, toch ook mogen zien en mogen geloven dat u doorgaat met uw werk. Wilt u gedenken aan ons land en volk? Wilt u gedenken aan de zovelen die enkel maar leven voor hier en nu? Aan de zovelen die zich tevreden kunnen stellen met een gedachte hooguit dat er na de dood wel iets zal zijn. En ook met die gedachte dat het dan zeker ook goed zal zijn. Heere, leer ons, leer en wilt u het werken in de samenleving ook. Dat er geloofd zal worden dat u de rechter bent. En dat er na dit leven tweeërlei einde is. Dat de hemel een werkelijkheid is. Maar dat evenzeer de hel in al haar verschrikking werkelijkheid zal zijn. Heere, laat het besef, laat het verlies van het besef van die dingen toch wat mogen teruggedrongen worden. En laat er een vragen zijn naar u en naar uw waarheid, naar uw woord. Wilt u gedenken aan allen die kerkelijk werk doen, ook aan degenen die de opleidingen verzorgen, ook die van ons in Apeldoorn, sterkt u hoogleraren en studenten ook. En wilt u zo ook doen blijken, er een blijk van geven aan ons te blijven denken. Genadige Heere, wees ook met onze samenleving. Met onze overheid, met ons koninklijk huis. En dan past het ons u ook te erkennen, te danken, dat u ook in de afgelopen week bij het prinselijke paar een gezinsuitbreiding hebt gegeven. En ook dan past het ons te bidden op daarvoor dat ze u de Heere zullen erkennen, de God van het leven, zelf ook niet meer kunnen missen. Wilt u gedenken, Heere, aan de wereld waarop wij leven, die wereld die altijd in nood is geweest na de zondeval, maar ook nu in nood is en waarin allerlei leed is en waarop honger wordt geleden. En waarop wordt gevochten, waar mensen elkaar naar het leven staan. En waar ontzaglijk veel leed op geleden wordt. Die bloed uit duizend wonden. O God, en u regeert. U regeert altoos. En u hebt ook de tijd in uw hand. En u stuwt de wereldgeschiedenis ook heen naar dat moment dat u zult wederkomen. En dat uw rijk ten volle er zal zijn. En het rijk van de Satan teniet gedaan zal worden. En dat de zonde, de bedeling der zonde voorbij zal zijn. Heere, wilt u ons allen gedenken, ook deze avond. Het is warm, het is wat onverwachts warm, of wat snel of wat vroeg in het jaar al zo. Maar we bidden u, geeft u dat we er geen last van hebben. En dat het ons mag meevallen, zowel in het luisteren als ook in het prediken. Opent u de mond, opent u het hart, opent u het oor, het ziet alles op u, Heere. Alles is van u. Schenk het uit genade ook tot uw eer, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 32, het eerste en het vierde vers. Psalm 32, vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En ook het vierde vers. Gij zult mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Psalm 32, vers 1 en 4. Dit hebben wij vanmorgen vanuit het Oude Testament, vanuit Psalm 118, gezien hoe van daaruit gesproken werd in het Nieuwe Testament over de steen die veracht was, maar die door God geacht was en gelegd is tot een hoofd des hoeks. Stof zo na de Pasen. We willen vanmorgen, vanmiddag vanuit het Nieuwe Testament een blik daarop slaan. Vanuit een zogenaamd hoofdstuk, vanuit een hoofdstuk wat je in zekere zin een leerstellig hoofdstuk zou kunnen noemen. Dat wij in de leer zuiver zijn, is van ontzettend groot belang. En vandaar ook de gedurige prediking vanuit het leerboek van de catechismus. Wij zullen dat uiteraard niet doen, maar we willen vanavond stilstaan van in dit leerstellige spreken. En we willen dan vooral nadenken over deze tekstversen in het begin van de 1 Korinthe 15, de versen 3 tot en met 5. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien. Thema is Paulus' verkondiging van het evangelie tot zaligheid. Daar spreekt hij over in de versen daarvoor. Het evangelie tot zaligheid dat hij heeft verkondigd aan de Korintiërs. En dan vanuit de versen 3 tot en met 5, twee gedachten. Wat hij als eerste verkondigt. En in de tweede plaats, wie hij als eerste getuige noemt van de opstanding. Dus de eerste gedachte, wat hij als eerste verkondigt. En in de tweede plaats, wie hij als eerste getuige noemt. Het hoofdstuk waar we een gedeelte van gelezen hebben, gemeente, wordt wel genoemd het overwinningslied over dood en graf. 1 Korinthe 15 is het machtige apostolische getuigenis aangaande de leer van de opstanding der doden, aangaande de leer van de opstanding van Jezus Christus. Het hoofdstuk waarin niet alleen de algemene opstanding der doden naar voren komt en met kracht op gewezen wordt, maar waarin ook met kracht wordt gewezen op de werkelijkheid van de opstanding van Jezus Christus. Het hoofdstuk waarin de apostel de dwaling van sommigen in de gemeente van Korinthe, die zeggen dat er geen opstanding is, krachtig tegengaat. Het is voor het eerst in deze brief dat de apostel zo uitvoerig bij een leerstuk stilstaat. Het is voor het eerst in deze brief dat hij zo uitvoerig een dwaling aangaande de geloofsleer bestrijdt. Daarvoor heeft hij in de voorgaande 14 hoofdstukken al heel wat aan de orde gesteld. Heel wat waarin de Korintiërs ook echt dwaalden. Heel wat waarin ze onderwezen moesten worden, waarin sterker gezegd ze gecorrigeerd moesten worden. Maar hoofdzakelijk betrof dat dingen aangaande het leven, aangaande het christelijke leven. Maar nu een hoofdstuk aangaande de christelijke leer, aangaande de christelijke geloofsleer. Leer en leven, zeggen wij wel, dat moet een eenheid zijn. Dat moet niet gescheiden zijn. Het moet niet zo zijn dat de leer iets is voor het hoofd of voor die ene dag in de week en het leven, dat er niet mee in overeenstemming is. Nee, daar dient een eenheid te zijn. En we zien dat trouwens ook, we zien dat ook bij het dwaalzieke denken in de gemeente van Korinthe, dat dat een eenheid is. Ten aanzien van het leven waren er veel dingen die men in de gemeente nog praktiseerde vanuit het oude leven vandaan. Die gemeente die grotendeels bestond uit de heidenen tot bekering gekomen mensen. Die in hun gedachten en in hun levenspraktijk nog allerlei heidense gewoonten hadden, Griekse gewoonten. Gewoonten die niet overeenstemmen met het christelijke geloof en die daarom aangetast worden door de apostel Paulus. Maar ook, het is niet alleen ten aanzien van het leven dat die oude patronen en het oude leven nog zoveel, nog veel te veel in die gemeente invloed heeft. Het betreft ook de leer. Het betreft ook het kennen van de geloofsleer. Want dat sommigen zeggen dat er geen opstanding der doden is, dat is typisch iets voor de Grieks-heidense denkwijze. Waarbinnen het een onmogelijkheid is te veronderstellen of voor waar aan te nemen dat iemand die gestorven is, dat hij weer eens opnieuw zal leven. Dat is een onmogelijkheid voor het Griekse heidense denken. En misschien dat we van daaruit ook wel zouden kunnen zeggen, dat is voor veel mensen heden ten dagen, die zogenaamd heel wetenschappelijk denken, ook vaak een totale onmogelijkheid. Een lichaam waarin de doodsprocessen aan de gang zijn gegaan. Een lichaam dat stil is komen te liggen, waarin niets meer beweegt, waarin niets meer gebeurt. En wie heeft er nooit gestaan bij iemand die overleden was? En als een ander er dan over sprak, of je dacht daar zelf bijna van, hoe is het mogelijk? Hoe zou die weer opstaan? Hoe zou daar weer leven in kunnen komen? Het is ook voor ons denken zo vaak een onmogelijkheid. Maar die gedachte, die wil Paulus te vuur en te zwaard bestrijden. Als er geen opstanding zou zijn, ja dan zou Christus, die hij aan de gemeente van Korinthe heeft voorgesteld en heeft gepredikt en op het hart gebonden, dan zou die ook niet opstaan. Ja, dan zegt hij in dit bekende hoofdstuk, dan zou al mijn werk, mijn prediking, de prediking, ijdel zijn, te vergeefs. En ook uw geloof, datgene wat u voor waarheid houdt. En als het zo is dat wij allemaal maar mensen zijn die alleen leven, dan wanneer wij hier op aarde zijn in deze bedeling, als we alleen in dat leven ook op Christus zouden hopen, maar hij zou niet eeuwig leven en we zouden zelf niet eeuwig leven, dan zouden we de ellendigste van alle mensen zijn. Wij christenen die ons toch in verhouding tot heidense mensen en die leven bij ze allerlei beperkingen opleggen. Maar dan zouden ook degenen die zeggen of hebben ervan getuigd dat ze in Christus zouden ontslapen, die zouden, zegt Paulus dan in één adem door, die zouden dan verloren zijn. En als Christus niet was opgestaan, echt dan is uw geloof te vergeefs en dan bent u ook nog in uw zonden. Dan zult u niet zalig worden, eeuwig gelukkig worden. Daar is een levende Christus voor nodig. En daarvan heeft de apostel Paulus eerder gesproken. als hij het evangelie aan de gemeente van Korinthe bekend maakte. Hij zegt, hij spreekt over het evangelie dat hij hen verkondigd heeft. De leer van de zaligheid, dat die aangenomen moet worden. Dat die helemaal moet aangenomen worden. Niet alleen datgene wat de Korintiërs aanstaat of datgene wat ze begrijpen, maar helemaal. Niet voor de helft, maar geheel. Want anders zal het nog te vergeefs zijn als men geloofd heeft. En dan wijst hij in één volzin op de kern van het hele evangelie dat hij hen heeft voorgehouden. Dat hij hen heeft verkondigd, waarvan hij zegt, dat heb ik zelf ook ontvangen. Dat heb ik dus niet uit mezelf, maar dat heb ik ontvangen. En ik heb de opdracht ook gekregen om u dat over te geven. Dit namelijk, dat Christus gestorven is en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt. Hij noemt dat als een eenheid. En er ligt zoveel in dat het heel goed is dat de kerk ook de gewoonte heeft om aan al die aspecten heel veel aandacht te geven. Ook op de manier zoals de Heidelberger Catechismus dat doet. Maar ook dat we niet alleen een dienst hebben op Goede Vrijdag. Maar ook op de Pasen. En ook dat we daarna onze gedachten verder daardoor ook laten bepalen. Die eenheid en die volzin die de apostel daar opschrijft. Dat Christus gestorven is en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt. Die gebeurtenissen die elkaar hebben opgevolgd en die niet los zijn te denken van elkaar. En die waarachtig waar zijn gebeurd, het is een feitelijkheid en het is naar de schriften die absoluut betrouwbaar zijn. Het is naar de schriften, zegt de apostel, dat Christus gestorven is. En het is naar de schriften dat Christus is opgewekt. Hij zou er ook nog bij hebben kunnen schrijven, en het is naar de schriften dat hij is begraven. Hij zegt het alleen van dat eerste en van dat tweede. Maar ook dat middelste, dat Christus is begraven, is naar de schriften. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Waarachtig waar. Het is alles, zegt de apostel, naar het woord dat onfeilbaar waar is. En dat heeft Paulus ontvangen. En dat is hem geleerd. Dat wat hem nodig was tot zaligheid. Dat heeft u ook persoonlijk mogen leren. Wat dan, gemeente? Wat dan? Heel kort gezegd, dat God er in zijn leven aan te pas kwam. En dat God in zijn leven kwam. En dat God plaats ging maken voor dit werk van God. Dat Christus gestorven is, begraven is en opgewekt. Maar dat God er in zijn leven aan te pas kwam. Hem niet door liet gaan op die weg waarop hij toen zo was. Immers, niet waar? Die weg naar Damascus. Blazende en dreigende nog moord. Op weg om de christenen te vervolgen. Dat God ingreep. En het zei tot hiertoe en niet verder. Geen stap verder. En dat Paulus toen voor het eerst ging doen wat hij zo nog nooit had gedaan. Misschien in zijn vroomheid al veel had gedaan, had gebeden. Maar toen voor het eerst echt. Wie zijt gij? En wat moeten we doen? Dat God hem tegenhield. En van een schreeuwer hem iemand maakte die de hand op de mond ging leggen. Van iemand die het allemaal zo goed wist, meende te weten. Hem op zijn knieën bracht. En van iemand die meende in het licht te zijn, hem in het duister bracht. Wat een voorrecht. Als God dat doet, gemeente. Als God een mens tegenkomt, niet overlaat aan zichzelf, maar eraan te pas komt. Wat een voorrecht, ja, wat een genade. En als Paulus over deze dingen schrijft, ook in het geheel van het Nieuwe Testament, op verschillende momenten terugwijst op dat moment dat hij door de Heere tot bekering werd geleid, dan schittert er altijd dat woord genade overheen. Het was genade van God. Dat hij er in mijn leven aan te pas kwam. Loutere genade. Dat hij afgebracht werd van alles van zichzelf. Loutere genade. Dat in zijn leven de levende Christus waarde kreeg. Loutere genade van God. Dat Paulus, ook als hij deze dingen schrijft, mag zijn die hij is. Een mens die gestorven is aan zijn eigen gerechtigheid. Een mens die zijn zonde heeft leren zien. Zijn zonde heeft leren betreuren. Zijn zonde heeft leren bewenen. Zijn zonde heeft leren beleiden. En die daarmee tot God is gevlucht. Het is loutere genade dat God in hem Christus heeft geopenbaard. En dat hij mocht leren geloven. Niet als een bekeerde, niet als een rechtvaardige, niet als een godzalige, maar als een goddeloze gerechtvaardigd te worden. Om niets van zichzelf, maar om alles van God, om alles wat God in Christus heeft laten geschieden. Dat hij hier zo kort op formule zet in die ene volzin, dat Christus gestorven is en begraven en opgewekt. En die werkelijkheid, daarvan zegt hij, dat is nu hetgeen ik ten eerste aan u, gemeente van Korinthe, heb overgegeven. Dat wil zeggen wat ik in de eerste en de voornaamste plaats u heb voorgehouden als het meest noodzakelijke in de evangelieverkondiging, maar ook in het leven van de ware christen. Die drie dingen die als een eenheid hier worden weergegeven, dat Christus gestorven, begraven en opgewekt is. Eerst gestorven voor onze zonden, staat er dan. Hij in de plaats van de zondaar. Hij die in de plaats van de zondaar zich heeft gesteld en de vloek heeft gedragen die op de zondaar rust. Hij die de toorn van God heeft gedragen en de schuld heeft uitgeboet. En dat zegt Paulus voor onze zonden. Staat er wat algemeen, zegt misschien iemand. Voor onze zonden, dus ook voor die van u en van jou en van mij en voor ons allemaal, bedoelt de apostel het zo, als hij op deze wijze ook op wel meer plaatsen schrijft. Ook voor uw zonden, ook voor jouw zonden. Is dat zo als u of als jou die naam van zondaar wel hoort, maar niet echt op je leven wil toepassen? Nee, dan niet. Is dat zo als je zegt, nou, ik wil van een heleboel dingen weten, maar dat ik nou een zondaar ben, dat ik een Paulus ben, die zo tegen God was, die zo alleen voor mezelf streed, daar ben ik vijandig van. Maar we moeten daaraan ontdekt worden, dat we inderdaad zondaar zijn. Die naam die dragen wij, omdat we dat zijn. En het moet ons ook aangezegd worden, gemeente. En het moet ook door de geest van God toegepast worden, zodat de zonde voor je gaat leven en dat je de smart, het erge ervan gaat zien. Niet als een gebrek, niet als een feil, niet als iets waar de Heere schuld aan heeft, omdat hij verkeerd heeft geschapen, of hoe dan ook. Maar omdat wij in Adam en Eva tegen God zijn opgestaan. En omdat wij niet anders kunnen dan zonde doen. Omdat je gaat geloven dat het dan waar is. Wat de apostel op een andere manier ergens anders schrijft. Ja, dat het boek der wet ons de weg voorhoudt. Maar ook dat een ieder die niet doet wat geschreven is in het boek der wet, vervloekt is. Daarmee instemmen, gemeente, dat is heel wat. En toch noodzakelijk. Wat deed die moordenaar aan het kruis? Voor wie Christus alle waarde kreeg. Hoor wat hij zei. Tot zijn mede kruiseling, die om dezelfde zonde aan het kruis hing. Hij zei dit: wij toch rechtvaardig. Wij toch rechtvaardig met deze middelste. Die heeft niets onbehoorlijks gedaan. Maar ook, het was niet alleen wij toch rechtvaardig. Het is daarom niet alleen dan wanneer de Heere ontdekt aan zonden dat je ermee instemt. Maar ook, nee, niet dat je het wegduwt. Niet dat je er niet meer aan denkt. Maar dat je ermee tot de Heere gaat. Heel eenvoudig. In één adem zei hij het door. Gedenk mijner, schenk mij genade. Als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Christus gestorven voor onze zonde. Maar ook Christus begraven. En eigenlijk zou de apostel daar ook dat woordje voor ons bij kunnen schrijven. Christus begraven voor ons. Om aan ons te betonen, die geloven, dat hij waarachtig waar gestorven is. Dat we er niet aan hoeven te twijfelen. Maar dat hij echt in het graf geweest is. En dat hij echt betaald heeft. En dat hij begraven is ook voor de zijnen, zodat zij ook troost mogen ontvangen als ze aan hun eigen leven denken en tegen de dood opzien, niet alleen maar ook opzien tegen de werkelijkheid van het graf. Die weg die is de Heere Jezus ook hen voorgegaan. Eens zullen ze ook begraven worden, maar dat is toch geen vreemde weg voor hen, want hij is daar ook geweest. Maar ook Christus opgewekt ten derde dagen. Natuurlijk stippen we het nu alleen maar kort aan. Hij die leeft, het leven weer heeft aangenomen. Hij heeft daar ook mee betoond dat hij de dood overwonnen heeft. En dat hij ook daarmee zal doen delen hen die in hem zijn verenigd. Opgewekt, schrijft apostel Paulus ergens anders, tot onze rechtvaardigmaking. Opdat wij eeuwige vrede met God zullen hebben. En opdat we zelfs het eeuwige leven zeker zullen beërven. O, dat is allemaal heel groot en heel wat gemeend. En het is niet voor niets dat het er zo bij staat dat het alles naar de schriften is. Dat het allemaal volkomen waar is. Omdat God zijn woord vervult. Een volkomen werk. En dat zal het ook zijn voor degenen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Hoewel zeker de een naar zijn bewustzijn er meer van mag zien in zijn leven dan de ander. En er vaak ook een weg aan vooraf gaat, wanneer de Heere er helderheid van gaat geven en hechter gaat funderen op dat fundament, weet u nog wel van vanmorgen. De Heilige Geest. Met eerbied gesproken, het is zijn liefste werk om in ook een ontdekte zondaar en een zoekende en een tastende ziel Christus heerlijk voor te stellen. En het doen geloven dat hij een volkomen werk heeft gedaan. Dat hij het heeft uitgevoerd naar het welbehagen Gods. En dat hij er nog steeds mee doorgaat, want hij leeft. Christus gestorven, begraven en opgewekt. O, misschien dat iemand zegt, die grote dingen, moet dat echt? Het is de kern van het evangelie. Hoe zullen we anders zalig worden? Het is misschien dat iemand zegt in al zijn schuchterheid, ja, maar als ik me niet vergis, de Heere heeft wel eens tot mij gesproken. En toen mocht ik geloven dat het van God was. En hij zal toch instaan voor zijn eigen werk. Ja, dat doet hij zeker. Maar we mogen ook in alle eerlijkheid en liefde vragen. Gaat zijn werk in uw leven nou verder ook? Komt het tot het verdere geestelijke leven? Misschien dat iemand denkt, het kleine, dat moeten we toch eren. Jazeker. En het is in het geestelijke ook zo. Wie het kleine niet eert, die is het grote niet waard. Ach, wat zeg ik, wie is het waard? Niemand is het vanuit zichzelf waard. Maar het kleine mogen we niet verachten. Maar wat is klein? Als iemand die vroeger lust had om buiten de weg van de Heere zijn leven te vinden. Als die daar zijn leven niet meer in kan vinden. Maar zijn leven gaat zoeken bij de Heere en zijn dienst. Is dat klein? Nee, dat is groot. En als iemand die vroeger met lust en zonder dat hij er smart over had, kon leven in het leven der zonde en hij ligt er nu over wakker en hij heeft er verdriet over. Is dat klein? Nee, dat is groot. En als iemand die nog nooit de stem van de Heere heeft gehoord en voor het eerst zijn stem ook door de prediking, maar ook door de geest, ook in het gebed mag opmerken, is dat klein? Nee, dat is groot. En daarom, wat is klein en wat is groot? Laten we die dingen niet verachten. En ook voor uzelf, gooi dat niet weg. En als we er twijfel over hebben of dat het van de Heere is of niet, ga ermee tot de Heere, want Hij laat zien. Ook zelf, of het van hem is. Maar staat intussen niet tegen om het fundament van de zaligheid te zien. En om daarop aan te komen. Sta ernaar. Om te komen ook tot de kracht van de opstanding, maar ook tot de betekenis. Voor het geloofsleven van deze werkelijkheid. En dat doet de Heer toch menigmaal in de weg van diepere ontdekking. En daarom laten we ontdekking van zonde niet tegenstaan. We kunnen er zo tegen zijn. We kunnen dan zo snel denken, nou, het was weer een zware preek of wat ook. Of wat de boze ook zomaar in de gedachten kan brengen. Maar het is zo nodig, opdat het ook komt tot kennis van de belijdenis van zonden, maar ook tot de kennis van de vergeving van zonden. Of dat dat ook mag komen tot het leven uit Christus. Paulus, o zeker, vele schriftgedeelten, daarvan kan het zijn dat je op bepaalde momenten zegt, het is te hoog om het zo na te zeggen. Paulus, hij zegt dit ergens, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus mijn Heere. En hetgeen mij vroeger gewin was, dat heb ik om zijnentwil schade leren achten. In hem gevonden te worden, opdat ik hem mogen kennen en de kracht zijner opstanding. En ook de gemeenschap zijns lijdens en zijn dood gelijkvormig worden, opdat ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Enigszins. En dat blijft het. Enigszins. Ook in, mag ik het zo zeggen, in het leven van degene die die Paulus echt ook in deze grote dingen mag naspreken. Toch blijft het een enigszins leven. Een beginsel, maar wel waar en wel waarachtig. En wat bij God vast ligt, dat ligt vast. Paulus, hij weet waar hij over spreekt. En hij wil er alle moeite voor doen. Dit hoofdstuk is ook niet voor niets zo lang. Dit thema behandelt hij ook niet voor niets zo uitgebreid. Hij wil er alle moeite voor doen om de werkelijkheid, de kern van het evangelie te onderstrepen. Wat gebeurt? Dan gaat hij een aantal getuigen noemen. Dan gaat hij een aantal mensen opsommen. Waarvan er nog heel wat op dat moment, wanneer deze brief gelezen werd in de gemeente van Korinthe, in leven zijn. Waar de apostel eigenlijk mee zegt, als u zou willen, dan zou u het aan hen nog kunnen gaan vragen. Want ik noem hier een aantal mensen die oor en ooggetuigen zijn geweest van de levende, van de opgestane Jezus Christus. Het is waarachtig waar. U kunt hen nog bezoeken. U kunt het nog aan hen vragen. En dan noemt hij heel wat mensen. En weet u wat dan opvalt? Dan noemt hij niet zichzelf als eerste. Maar dan noemt hij Cephas als eerste. Niet zichzelf. Zichzelf noemt hij als laatste. Als hij dan aan het eind van die rij zegt, de laatste van allen is hij ook van mij. Als van een ontijdig geborene gezin. Hij acht zichzelf de minste te zijn van de apostelen. Hij die niet waardig is een apostel genoemd te worden. Hij acht zichzelf in die rij van getuigen de beste plaats, de laatste te zijn en niet de eerste. Hij noemt Cephas als eerste. Cephas, dat is, weet je dat? Cephas, dat is Simon Petrus. En Cephas, dat is de naam die Simon niet van zijn vader en moeder had gekregen, maar dat is de naam die Simon van de Heer Jezus heeft gekregen. Toen Simon Petrus voor het eerst tot Jezus geleid werd door zijn broeder Andreas, toen zag de Heer Jezus Simon. En dan zegt hij het ook. Gij zijt Simon, zoon van Jona, en gij zult genaamd worden Cephas. Dat is overgezet Petrus. Cephas, het Aramees, voor Petrus. En Petrus, dat betekent rots, steenrots. Zo heeft Jezus hem genoemd. En zo moest hij worden. Zo was hij niet. En zo heeft Jezus hem genoemd en zo moest hij worden. En iets van dat rotsachtige, als ik dat zo even mag zeggen, dat kun je ook wel zien in het leven van de discipelen. Als de Heer Jezus op een gegeven moment aan de discipelen vraagt, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben, dan krijgt hij verschillende antwoorden te horen, maar dan richt hij ook het woord tot hen en dan zegt hij, wie zegt gij dat ik ben? En dan is het Petrus die mag zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En om die belijdenis spreekt de Heer Jezus hem dan zalig. Zalig zijt gij, Simon Barjona. Zalig zijt gij om deze woorden. En op deze belijdenis, Petrus, zal ik mijn gemeente bouwen. Niet om wat je zelf bedacht hebt over mij, maar omdat dat je gegeven is. De Vader die in de hemelen woont, die heeft dit je geopenbaard. En op die belijdenis, dat ik ben de Christus, de Zoon des levenden Gods, ga ik mijn gemeente bouwen. Op die belijdenis, op die Petrus-belijdenis, die de apostel toen heeft uitgesproken. En dat is hetzelfde gemeente als het fundament van de zaligheid dat Paulus hier in het begin van 1 Korinthe 15 als het ten eerste heeft genoemd wat hij heeft verkondigd. Ik zal mijn gemeente bouwen. Dat God zijn werk doet, dat God eraan te pas komt. En dat God uit de hemel zijn zoon heeft gegeven. Gestorven is, die begraven is en die opgewekt is. En dat God daarmee zijn gemeente zal bouwen. En dat de poorten der hel die niet zullen overweldigen. Omdat hij de levende koning is van zijn kerk. Petrus, die belijdenis. Daarop zal ik mijn gemeente bouwen. Petrus had die uitgesproken als de eerste onder zijn gelijk. En u weet dat Petrus zo snel inderdaad het woord nam. Dat is ook zijn aard. En nu wordt Petrus hier als Cephas genoemd door de apostel Paulus in 1 Korinthe 15. Als de vertegenwoordiger ook van de moedergemeente van Jeruzalem. Als de vertegenwoordiger van de officiële leidinggevenden van de kerk. Petrus als eerste. En dat zouden we kunnen zeggen, dat is begrijpelijk. Omdat Petrus die rotsbelijdenis heeft uitgesproken. Maar toch is het een ontzaglijk groot wonder gemeente. Het is ook een ontzaglijk groot wonder, als we het goed zien, dat de Heilige Geest het zo heeft bestuurd, dat Paulus dat nu in één adem noemt. En de belijdenis van wie Christus is, maar ook het feit dat Christus aan Petrus is verschenen. En dat staat als het ware op één lijn. Driemaal toe staan er dan in het Grieks dezelfde woordjes. En dat hij is begraven. En dat hij is opgewekt. En dat hij van Cephas is gezien. Eén werk van Christus. En wat hij heeft gedaan om onder te gaan. Om in de dood te komen. En dat hij opgestaan is in eigen kracht en door de Vader is opgewekt. En dat hij zich ook heeft laten zien aan die vertegenwoordiger van de kerk. En dat hij zich heeft laten zien aan Cephas, aan Petrus en de gemeente. Daar ligt ook geweldige troost in. Waarom? Nou, ik zei net, Paulus, die achtte zichzelf de minste te zijn en daarom vindt hij de laagste plaats op die rij het beste voor hemzelf. Maar zouden wij Petrus daar ook niet beter kunnen schrijven? Misschien dat iemand dat wel gedacht heeft. Petrus, zijn plaats had toch niet misstaan als laatste en niet als eerste. Het is een machtig groot wonder, gemeente, dat hier zo staat, dat hij van Cephas gezien is. Dat de Heere Jezus apart aan hem verschenen is. En dat is hij. Daar hebben de vrouwen getuigd aan de Emmausgangers, Lucas 24. De Heere is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. Van Simon gezien. Maar toch, Paulus zegt hier niet, hij is van Simon gezien, maar hij is van Cephas gezien. Die man met die nieuwe naam. Die nieuwe naam die te maken had met het ambt dat hij dragen zou. Die nieuwe naam die te maken had met de kerk die Christus eeuwig bouwen zou en waaraan hij altijd door zou gaan. Wat een wonder, gemeente. Ja, daartoe was wel nodig dat de Heere Christus ook in de eerste plaats aan Simon zelf verscheen. Dat hij hem eerst ontmoette. Het was ook nodig, het was hard nodig. Welke zorg besteedde de Heere Jezus aan de enkeling. Ja, maar in het bijzonder Simon Petrus, ja. Zoals een dokter. Het eerste zijn patiënten bezoekt die het ergste ziek zijn. Zo heeft Jezus ook de dag van Pasen of vlak daarna. Simon bezocht, Simon ontmoet, Simon gezien, in zijn ogen gezien en Simon mocht in zijn ogen zien. Niet omdat hij het erna gemaakt had. Niet omdat hij die eervolle eerste ontmoeting zo waardig was, maar juist toch niet gemeend. Maar juist omdat hij zo aparte persoonlijke zielzorg nodig had. Simon, Petrus, jongens en meisjes, wat had hij voor het laatst gezien en wie was hij toch geweest? Die ontzaglijke geschiedenis te midden van het lijdensevangelie toch. Dat daar die discipel, die er zo vaak blijk van had gegeven dat hij vooraan stond en dat hij de Heer op het meeste lief had. Hij als enige had de Heer verloochend, had de Heer had vervloekt. En wat was toen het laatste geweest dat hij zag daar in die zaal van Caiaphas, de ogen van de Heer Jezus. En toen werden Simons ogen omvloerst, want toen ging hij wenen. Toen braken die blik van de ogen van Petrus, die braken de hardheid van zijn zonde, van zijn verloochening. Toen kwamen de tranen. Toen kon hij niet naar Jezus terug. Het laatste wat hij van hem was gezien, dat ze hem aan het martelen waren. En toen op die middag, toen is Jezus gestorven. Zonder dat Petrus nog gelegenheid had gekregen om naar zijn meester terug te gaan. Zonder dat hij nog vergeving had kunnen vragen. En zo had hij geleefd in het donker. In de verwarring. Misschien de wanhoop wel nabij. De poorten der hel open voor hem. En die woorden van Christus vanuit het verleden, dat de poorten der hel hem niet zouden overweldigen. Hij zal er geen kracht uit hebben gekregen. Maar hij zal het voor ogen gezien hebben, zijn dood gemeend. Petrus, hij had het verdiend dat de Heere Jezus hem zou verloochenen en nooit meer naar hem om zou zien. En juist die Petrus, die Simon, die krijgt een aparte ontmoeting met de Heere Jezus. En hoe zal dat geweest zijn? Dat weten we niet, althans daar staat niets over geschreven in de Bijbel. Lucas 24 staat alleen heel kort. Hij is door Simon gezien. En hier in 1 Korinthe 15 staat heel kort. Hij is door Cephas gezien. De Bijbel is er heel sober over. En in de brieven van Petrus vinden we er ook geen getuigenis van. Zou de ontmoeting te persoonlijk geweest zijn? Of zou Petrus, als hij zou hebben geprobeerd het onder woorden te brengen, niet gemerkt hebben dat hij het niet kon onder woorden brengen wat het hem deed, toen de Heere hem zo persoonlijk ontmoette. Maar het feit, gemeente, dat geeft te denken en er mag over gedacht worden. Petrus toch, hoe had hij mede de lijdensbeker van zijn meester gevuld, toch? Petrus toch, die de sleutels van het koninkrijk had gekregen, hoe laag was het met hem afgelopen. De duivel had hem zeer begeerd te ziften als de tarwe. En als dan Petrus had gelegen, dan was het ook nog gelukt. Maar er staat ook, de Heere heeft voor hem gebeden. Wat een liefde gemeente. Hij is van Simon gezien. Hij is van Cephas gezien. Petrus zal wel schuld beleden hebben, zou het niet. Hij zal wel bevreesd geweest zijn om zijn Heere onder ogen te komen. Begrepen hebben. Als er zijn Heere had gezegd, Petrus, nu hoeft het ook niet meer. Maar zo is God niet. En zo is de Heere Jezus niet. Zo zijn wij mensen. Zo kunnen wij mensen zijn als een ander het goed wil maken dat je zegt, het hoeft nou niet meer. Maar zo is de Heere niet gemeend. Hij is van Simon gezien. Toen heeft Simon van alles natuurlijk gezien in zijn ogen. Maar vooral de liefde van zijn meester en van zijn heiland. Van Simon gezien. ook van Cephas gezien. De Heere heeft de band met Petrus als kind hersteld. Maar ook de band met hem als knecht. Van Cephas is hij gezien. Hij heeft de Heere ontmoet. Heel in het persoonlijk. Er staat ook beschreven dat de Jezus Petrus ontmoet heeft in het openbaar. Slot van het Johannesevangelie. Dat hij ten overstaan van anderen hersteld wordt in het ambt. Ja. En dat hij dan tot driemaal toe moet zeggen dat hij Jezus lief heeft. En dat hij dan tot driemaal toe die opdracht krijgt om zijn werk weer te mogen doen. Maar de Heer heeft hem ook persoonlijk ontmoet, hersteld. En zonder dat we daarvan de beschrijving in de Heilige Schrift vinden, hoeft ook niet. En zo kan het ook heel persoonlijk zijn, gemeend. Als de Heere ons ontmoet heeft. En als wij de Heere ontmoet hebben, dat we de dingen niet onder woorden kunnen brengen. En dat als je het probeert, je soms merkt dat het niet gaat. Op andere tijden, als de Heer het opent, het wel gaat. Het hoeft niet op een gedwongen wijze. En wat de Heer persoonlijk geeft, dat mag ook tussen de ziel en tussen God blijven. Dat hoeft niet in eerste instantie iedereen te weten. Soms kan er ook zo mee gedacht worden, ik moet het aan een ander laten zien, opdat hij zijn stempel erop zal zetten. De Heere zet zelf het stempel er wel op. Het hoeft in de eerste plaats niet door een mens. Iets anders is dat het ook goed kan zijn. Dat je met je vragen en met de dingen die je meent ervaren te hebben, dat je daarmee naar iemand gaat waarvan je denkt dat is een betrouwbare christen. Dat je die als het ware laat meekijken in je hart. Oh, wat een zegen als dat kan. Maar Gods werk, daar staat hij zelf voor in. En hij geeft het stempel heel persoonlijk. En soms zijn er ook echt dingen die je met anderen niet kunt delen. Maar die je niet vergeet. Die je nooit vergeet. Die je tot verwondering bijblijven. Hij is van Cephas gezien. Daarna van de 12. Ja, ook van de 12. De Heere, hij veracht geen van de zijnen. En hij gaat door met zijn werk na de opstanding. Hij is als de levensvorst verschenen aan zijn kerk, aan de 12. En hij is doorgegaan met het werk wat hij daarvoor ook zo vaak deed. Namelijk het verlorene te zoeken. Hier was een verlorene. Hier was een weggedrevene. Hij werd opgezocht. En met dat werk gaat hij door. Met dat werk gaat de Heere nog door. Wat een zegen, gemeente. Wat een wonder. Maar ook wat een noodzaak. Dat door hem gevonden te worden. En hem te vinden. Te mogen kennen. Voor eigen hart en leven. Tot verwondering. En tot aanbidding. Van die grote God. Amen. Laten wij zingen, gemeente, op Psalm 145, het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Laten we de Heere dank zeggen. Grootmachtig God, hoe past het ons uw naam eerbiedig te danken en te erkennen voor alles wat u geeft. Heere, vergeeft u onze tekorten, onze gebreken en zegent u het uwe. En wilt u de toepasser zijn, de naprediker en geven dat het iets na mag laten waarover gedacht wordt en wat uitgewerkt wordt. Verbindt u ons aan uw woord en aan uw dienst. Laat het goede van uw dienst ervaren mogen worden, ook in het midden van de week. Het kan het een voorrecht zijn, een zegen zijn, dat het zondag mag zijn. Het kan zelfs ook wel eens zo zijn dat we weer tegen de maandag opzien. Maar als de tijd daar is, geeft u ons ook lust tot al onze dagelijkse arbeid waartoe u roept. En wilt u helpen, heren. En wilt u gedenken aan vaders en moeders thuis in de gezinnen. De opvoeding en de begeleiding. Opvoeding van kinderen en begeleiding ook van jongeren. Geeft u wijsheid, geeft u al wat nodig is. Zegent u de gemeente, heren. Broeders, ouderlingen en diakenen. Broeder, predikant ook. Sterkt u hem en al het werk dat er is, ook door de week. En u weet wat dat is en welk dat is en wat er dan gesproken moet worden en wat er dan gehoord wordt. Heere, geeft u maar veel gebed en zegent u hem in al zijn bediening. Als ook zijn vrouw en zijn kinderen wilt u hen gedenken ten goede. Barmhartige Heere, zorgt u zo voor de gemeente, zorg voor ons allen. Dank dat we elkaar mochten ontmoeten. Wilt u met ons zijn, ook in het verdere van deze dag, in uw gunst en goedheid, uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte uit Psalm 103, tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven. 103 vers 2. Treft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.